Er zijn mensen die elke dag een klein stukje uit het Spreukenboek lezen als een soort richtlijn voor de dag die voorligt als ze het 's morgens doen of die geweest is als ze het 's avonds doen. Ik kan me dat indenken. Maar de meeste mensen hebben het idee, we hebben in die spreuken al zo vaak iets gezien. En we hebben een flink aantal spreekwoorden in de Nederlandse taal die hun bestaan hebben te danken aan het spreukenboek. Komen hieruit voort. En laten het zo. Maar om nu te zeggen dat in dit spreukenboek een soort portret van de Heer Jezus te vinden is, gaat de meesten veel te ver. Ik wil proberen daarover iets te zeggen. Het zijn de spreuken van Salomo, niet allemaal zijn, alle spreuken zijn van hem. Hij heeft ook een aantal verzameld, die heeft hij gekregen van iemand anders. Bijvoorbeeld spreuken 31 aan het eind, die komt erop terug. Dat is niet van hemzelf, maar dat is van iemand anders. Maar hij heeft het zo waardevol gevonden dat hij dat als zijn eigen spreuk heeft meegenomen. Salomo, u weet hoe hij begon. Hij was jong, zegt hij zelf, onervaren, maar hij vraagt aan de Heere om wijsheid, om het volk van God te leiden en te helpen. En de Heere heeft hem, omdat hij wijsheid vroeg en niet vroeg naar goud of naar rijkdom of naar macht, heeft hem wijsheid geschonken in een geweldige mate en daarbij allerlei zegeningen. De wijsheid van Salomo is spreekwoordelijk geworden. Niemand is in die tijd zo wijs geweest en van heinde en ver kwamen ook leiders om naar die wijsheid te horen en om hun vragen los te laten. Denk maar aan de koningin van Sheba, dat is één van de velen. Maar goed, ze is gekomen van een enorme afstand om die wijsheid te horen en om haar vragen te stellen. We weten van een paar rechtszittingen in Salomo's paleis, bijvoorbeeld van die twee vrouwen, hoe hij daar op een enorme wijze manier uitspraak in heeft gedaan. De wijsheid van Salomo is spreekwoordelijk. Maar ik hoop dat het even spreekwoordelijk is voor u, dat het Nieuwe Testament zegt, de Heer Jezus zelf is aan het woord, meer dan Salomo is hier. En dan zit je precies bij de sleutel. De Heer Jezus noemt zich meer dan Salomo. Als in de dagen van Salomo al de koningin van Sheba kwam om naar die wijsheid te horen, hoe zouden we dan naar hem moeten luisteren? Meer dan Salomo is hij. Ook meer dan Jona, maar ook meer dan Salomo. Dat is Matteüs 12, als u dat na wilt kijken. We willen nu beginnen met een paar teksten te lezen uit hoofdstuk 1 en 3. Vers 5, Spreuken 1, vers 5. De wijze horen en vermeerderen inzicht, en wie verstandig is, verwerven overleg. Om te verstaan spreuk en beeldspraak, woorden en raadselen van wijzen. Kerntekst. De vreze des Heren is het begin van de kennis. Dan in hoofdstuk 3, vers 1. Mijn zoon, vergeet mijn onderwijzing niet, en uw hart bewaren mijn geboden. Want lengte van dagen en jaren van leven en vrede zullen zij u vermeerderen. De liefde, dat liefde en trouw u niet verlaten, bind ze om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart. Dan zult gij genegenheid en goedkeuring verwerven in de ogen van God en mensen. Vertrouw op de Heere met uw ganse hart. Steun op uw eigen inzicht niet. Ken hem in al uw wegen, dan zal hij uw paden recht maken. En dan hoofdstuk 8. Ik wil even met u een paar teksten lezen. hoofdstuk 8, vers 22. De Heere heeft mij tot aanzijn geroepen. Het gaat over de wijsheid. Als het begin van zijn wegen, voor zijn werken van ouds af, van eeuwigheid aan ben ik geformeerd. Van de beginnen, eer de aarde bestond, toen er nog geen oceaan was, ben ik geboren. Toen er nog geen bronnen waren, rijk aan water. Eer de bergen omlaag gezonken waren, voor de heuvelen ben ik geboren. Toen hij het aardrijk en de velden nog niet had gemaakt, nog de eerste stofdeeltjes van de wereld. Toen hij de hemel bereidde, was ik daar. Toen hij een kring trok op het oppervlak van de oceaan, toen hij de wolken daarboven bevestigde en de bronnen van de oceaan met kracht opborrelden, toen hij aan de zee haar perk stelde, opdat de wateren zijn gebod niet zouden overtreden, en hij de grondslagen van de aarde bepaalde, toen was ik een troetelkind bij hem. Ik was een en al verrukking, dag aan dag, te allen tijden mij verheugend voor zijn aangezicht, mij verheugend in de wereld van zijn aardrijk. En mijn vreugde was met de mensenkinderen. Hoofdstuk 9. De wijsheid roept, heeft haar huis gebouwd. Zij heeft haar zeven pilaren uitgehouwen. Ze heeft haar slachtvee geslacht, haar wijn gemengd. Ook heeft ze haar tafel bereid. Ze heeft haar dienstmaagden uitgezonden. Ze roept boven op de hoogte van de stad. Wie onverstandig is, keren zich hierheen. En tot de verstandeloze zegt hij, komt, eet van mijn brood en drinkt van de wijn die ik gemengd heb. Laat varen het onverstand, dan zult gij leven en betreed de weg van het verstand. Vers 10 van hetzelfde hoofdstuk. De vreze des Heren is het begin van de wijsheid en het kennen van de hoogheilige is verstand. Nu stop ik even. Ik wil straks nog graag iets lezen uit het eind van dat boek. Maar de toon is gezet, denk ik. Salomo heeft gebeden, heeft gevraagd om een bijzonder inzicht en hij kreeg dat als geen ander. En los van alle praktische opmerkingen over hoe ga je om met iemand die naast je loopt of naast je woont, hoe ga je om met een werknemer of met een werkgever, hoe ga je om met mensen, hoe ga je om met vijanden, hoe kijk je aan tegen de verleidingen die er zijn in deze wereld, hoe laat je je inpakken, of misschien hoe laat je je niet inpakken door verkeerde vrouwen, mannen, door verkeerde vrienden? Op alle mogelijke manier komt antwoord. Concreet, heel concreet. Maar de kern van het hele boek is wijsheid. Nu zegt het Nieuwe Testament, ik wil het u voorlezen, ik kan makkelijk praten, want ik heb het opgezocht natuurlijk van tevoren. Christus Jezus, die ons van God geworden is, wijsheid. Als het over wijsheid gaat, dan krijgt het een persoon, en dat is Christus. Ik hoop dat dat blijft hangen, want wijsheid zelf is misschien een bekend begrip voor ons, zeker in de kringen van wetenschappers. Maar wijsheid is ten diepste Christus. We lazen net met elkaar, Spreuken 9:10, de vreze des Heren is het begin van de wijsheid. Dat heb ik in nogal wat christelijke scholen geschilderd gezien op een wand in de hal, boven een deur, boven een collegezaal. En ik snap dat. De vreze des Heren, dat is niet een stukje angst voor de Heren, maar een stuk eerbied voor de Heren. Eerbied voor de Heren, dat is het begin van de wijsheid. En het kennen van de Hoogheilige, het kennen van de Hoogheilige, dat is verstand. Als je dit vandaag zegt, dan hoort men je misschien aan en denkt, nou dat is weer zo'n dweper, is niet helemaal nuchter. Een beetje zweverig. Maar we zitten daar middenin. U en ik zijn allen geschrokken van de ontwikkelingen die we via televisie, via krant, via talkshows naar ons toe kregen over evolutie, over de EO, over personen van de EO en anderen. Op alle mogelijke manieren zijn we wakker geschrokken en misschien wel onthutst geraakt en misschien wel verbolgen geweest. Zo verging het mij. Ik kon dat niet verkroppen. Ik heb daarna alles gelezen wat ik te lezen kon krijgen. Ik heb kranten, extra kranten gekocht. Extra uitzendingen bekeken. En iedere keer komt hetzelfde naar voren. Toen ik jonger was, nog vrij jong, in mijn geloof, toen was dat een hot item, evolutie. En toen waren er krachtige mannen die zeiden, nee, wij zijn creationisten, wij geloven in de schepping zoals de schrift ons dat aanreikt. En we gaan niet mee in die evolutiegedachte. Maar ja, we hebben nu het Darwinjaar, 2009. En dus worden we op alle mogelijke manieren opgezadeld met wat Darwin ooit gezegd heeft of geschreven heeft. En het merkwaardig is dat de mannen die destijds pal stonden om het creationistische geluid, dus het geluid van de schepping te laten horen, dat diezelfde mannen vandaag zeggen, nee, dat heb ik wel gedaan, maar ja, dat betreur ik eigenlijk. Ik heb mijn kinderen en ik heb anderen op het verkeerde spoor gezet. Sorry, letterlijk zo, voor de televisie, EO. I'm sorry, ik wil geen klap. Het was mijn kleur, het was mijn club. Ik was er in alle vezels van mijn bestaan lid van. Ik heb al mijn kinderen lid gemaakt. Ik heb alles wat ik maar kon doen, heb ik gedaan om zoveel mogelijk mensen van de EO lid te doen zijn, zodat we zendtijd kregen. Maar ik was van de week zover dat ik dacht, ik trek het allemaal terug. Zo verbolgen was ik. Dit gaat heel diep. De een zal daar iets anders in staan dan de ander. Dat laat dat maar zo. Dat mag ook wel. Dat zal ook wel. Maar ondertussen zijn we weer bij datzelfde thema uitgekomen. En dat is dat we weer naar de evolutie moeten gaan kijken. En dat het model zoals de Genesis 1 ons dat aanreikt niet meer kan. Dat is niet te verdedigen. Het is wat de wetenschap betreft niet meer te handhaven. En dat zeggen mensen uit onze hoek. Ik ken er een paar, maar dat laat ik nu maar los. De namen zal ik nu maar niet gaan geven, maar dat heb je misschien zelf wel gelezen. Het is heel diep. En waarom is dat nu zo diep? En waarom zeg ik dat nu vanavond? Omdat het hier vanavond gaat over wijsheid en over kennis. En het hier vanavond gaat over de wijsheid die het begin is, voor dit en dat was hij. En de vraag is niet of Genesis 1 een soort wetenschappelijke verhandeling is van de schepping. De vraag is, wat zou de Heere in zijn wijsheid aan ons willen zeggen? Waarom heeft de Heere ons dit, Genesis 1 en verder, op deze wijze meegedeeld? Had hij het ook op een andere manier kunnen zeggen? Ja, natuurlijk. Maar hij heeft het op deze wijze meegedeeld en hij heeft het ons zo willen aanreiken, zoals het daar nu staat. Het gaat me niet om de discussie van 24 uur of niet. Laat het maar los, voor mij zijn dat 24 uur. Ik heb geen enkele moeite met, het mag bij mij ook 24 minuten zijn geweest per dag. Of 24 seconden. Daar zit ik helemaal niet mee. Laat ik los. Ik wil het loslaten. Ik wil het zo zeggen dat het avond was geweest, dat het morgen was geweest. En naar mijn beleving, als het over een avond en over de morgen gaat, gaat het over 24 uren. Maar waar het nu om gaat is, de Heer heeft op deze wijze ons deze dingen willen meedelen. En waar blijft dan, en dat is een beetje beschuldigend, maar op hetzelfde moment de opening van vanavond, waar blijft dan de vreze des Heeren, het eerbied hebben voor hem die sprak, voor hem die dit aan ons op deze wijze wilde meedelen, waar is die vreze des Heren als begin van de wijsheid? En als ik dat loslaat, die sleutel, dan ga ik zeggen, ja, klopt het wel. Maar op hetzelfde moment moet ik dan gaan zeggen, ja, de opstanding van de Heer Jezus, dat kan natuurlijk niet, wetenschappelijk kan ik dat niet bewijzen, dus is het onwaar geworden. Nee, het hek is van de dam. Lieve mensen, wees ervan overtuigd dat dit een hele gevaarlijke route is. Dat we op een kruispunt staan, opnieuw op een kruispunt staan in christelijk Nederland. En dat de tegenstander daar heel handig gebruik van maakt. Gisteravond nog een talkshow van Andries, van Paul en Witteman. Ja, die bedoel ik. Nou, dat zijn een stelletje leeuwen. Dat is net alsof je voor de leeuwenkuil gegooid wordt, hoor. Je wordt bijna verscheurd daar, hè. Het is net als de leeuwenkuil uit de geschiedenis van Daniel 6. Maar die wilden eruit trekken van, geloof je dat nu? Ja, die man die was zo diplomatiek. Dat was ook niet eerlijk, maar hij zei in feite niks. Hij zei niet hoe hij er zelf in stond. En dus trokken ze nog harder. Maar waar is nu de wijsheid? De wijsheid is eerbied hebben voor wat God heeft gezegd. En als de Heer dat op zijn wijze, op deze wijze, aan ons heeft meegedeeld. En ik wil daar wel een hele avond over doordrammen, dat doe ik nu niet, want het gaat over spreuken. Maar het gaat wel over schepping, het gaat over het ontstaan van van alles wat er geschapen is. Daar gaat het over in hoofdstuk 8, heel concreet. Het gaat over de wijsheid en het gaat over verstand. Het gaat om de hoogheilige te kennen, verstand, om hem te kennen. En dan heb ik dit boek nodig. Dus het is niet zomaar een boek. Het is ook niet een soort verzameling van spreekwoorden, zoals je vandaag een boekje kunt kopen, de boekhandel van de meest leuke spreekwoorden of zo. Dit is concreet inzicht krijgen in het handelen van de Heere. Ik hoop dat dat gebeurt. De vrezen, het eerbied hebben van de Heere is het begin van de kennis. En vertrouw hem. Dat las ik met je in hoofdstuk 3. Vertrouw hem. Ja. Dat zeggen we wel tegen een jong stelletje, dat gaat trouwen, dan pakken we spreuken 3, weet je wel, dat is een prachtige tekst, dat vinden we dan altijd een mooie tekst, hè? De trouw en liefde u niet verlaten, en bind ze om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart, dan zult gij genegenheid de goedkeuring verwerven, in de ogen van God en mensen, vertrouwen op de Heer met uw ganse herden, steun op uw eigen inzicht niet. Dat zeggen we tegen een jong stelletje, dat gaat trouwen. Maar als je dan wetenschappen bent, nou, maar dat geldt niet meer voor mij. Wel nee, ik steun op uw eigen inzicht niet. Wel op je eigen inzicht steunen. Dus wel net zo lang door, een beetje katterig, ik weet het wel, een beetje negatief. Maar ik wil de toon graag kwijt van wijsheid is eerbied hebben voor wat God heeft gezegd. Ik zeg niet dat mensen geen wetenschappelijke studies zouden moeten gaan volgen. Doe dat als je daarvoor geroepen bent. Maar als het om de Heere God zelf gaat, om zijn gedachten gaat, dan is het niet je intelligentie of je goed ontwikkeld verstand, maar dan is het een stuk eerbied. Eerbied voor de Heere. Vrezen des Heeren. En vanaf dat moment wordt alles anders. Het gaat in het Spreukenboek om hele wezenlijke dingen. En ik kan niet anders dan deze dingen gewoon aan u doorgeven en tegen u zeggen, alsjeblieft lees ze. Maar probeer eens de bril op te zetten die ik nu wil aanreiken. En dat is de bril van wie is de wijsheid eigenlijk? De wijsheid wordt in het Spreukenboek in hoofdstuk 8 een persoon. Dat wordt iemand. En die iemand, zegt Spreuken 8, die was er al voordat er iets was. Ik heb het net met je gelezen, Spreuken 8 vers 22 en verder. Tot en met vers 31. Het begin van de weg. Van eeuwigheid aan ben ik geformeerd. Er is geen stukje tekst in het Oude Testament te vinden dat zo diep gaat dan Spreuken 8 vers 22 en verder. Het is alsof de Heere aan Salomo iets toonde van, moest luisteren, je kunt roeten, je kunt denken, je kunt spreuken verzamelen, maar eigenlijk kom je bij één iemand uit en die ene is de wijsheid. En die de ene is, die was er al voordat de eerste stofdeeltjes er waren. En u hoort het, de Heer Jezus zelf zeggen, Vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was, voor de eerste stofdeeltjes er waren, was hij. En hij die dit zei in Johannes 1 en in Johannes 17, daar vind je dit letterlijk, wordt in 1 Korinthe, dat heb ik je net voorgelezen, 1 Korinthe 1 genoemd, die ons geworden is, wijsheid. Dus los van het feit dat de Heer Jezus uw heiland is, uw verlosser is, uw bevrijder is, degene die zalig maakt, degene die voor u tussen beiden treedt, degene die voor u bidt, degene die in de hemel is, degene die in de troon is, degene die de koning is, degene die zal heersen, degene die met zegen komt, zoals Melchizedek, degene die alle vrede zal brengen die maar denkbaar is. Behalve dat, hij is de wijsheid zelf. En vanaf het moment dat je je realiseert dat die voor jou aan het kruis zijn leven gaf en die tot in de dood wilde gaan om jou te redden, om jou gelukkig te maken, dat hij de wijsheid zelf is, dan word je misschien wat voorzichtiger. Dan hoef ik mijn intelligentie niet los te laten, of het wetenschappelijk onderzoek niet los te laten op de meest ingewikkelde dingen. Dan zal ik in de beginnen hem moeten leren zien. Spreuken 8 vertelt je eigenlijk schitterende dingen over de Heer Jezus. Kunnen ze je voorstellen dat er ergens anders een tekst zou staan? Toen hij de hemel bereidde, was ik daar. Toen hij een kring trok en de wolken daarboven bevestigde en de bronnen van de oceaan met kracht opborrelden, toen hij in de zee haar perk stelde, toen was ik een troetelkind bij hem. Vader, zoon. Wijsheid en vader. Zoon en een vader. En een schitterend. Vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Dat riep de Heer Jezus. Ik heb het werk voleindigd wat u mij gegeven hebt om te doen. En toen hij dat volbracht had, zei hij dit. Vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Je hebt het hier in uw handen. Een soort schets. Ja, zegt de criticus, maar dat is een soort dichterlijke vrijheid. Nou, dan gaat hij weer. Maar God heeft het de moeite waard gevonden om ons dit te schrijven, om ons dit in onze handen te geven. En we beginnen dan gelijk, zo kun je Genesis 1 eruit scheuren, zo kun je ook Spreuken achteruit scheuren, zo kun je ook Johannes 1 er wel uitscheuren, en dan kun je ook het kruis er wel uitscheuren. Het einde is zoek. Dan zegt de criticus, nou, dan is het een hele zwakke stelling die je hebt. Nee, dat is helemaal geen zwakke stelling. Ik weet zeker wat er met mij is gebeurd. Ik weet zeker dat ik de vrede van God in mijn hart heb. Ik weet zeker dat ik vrede met God heb door het geloof in de Heer Jezus. Ik weet zeker dat God de Vader mij lief heeft. En dat heeft hij getoond door zijn eigen zoon in mijn plaats aan een kruis te laten sterven. Ik wil eerbied hebben. En dat stukje eerbied, dat is nu precies misschien de zwakke schakel in het wetenschappelijk proces van vandaag. Ik begrijp wel dat de wetenschapper nooit zal zeggen, ja, dat moet je aannemen. Die wil niks aannemen, die heeft alleen een theorie door hemzelf aangenomen. En met die theorie gaat hij aan de haal om net zo lang te doorgronden dat misschien resultaat oplevert. Maar hier staat wat anders. Het gaat om iemand. En mijn vraag is, ken je de Heer Jezus als de zoon, de eeuwige zoon, die er al was voor de eerste stofdeeltjes bestonden? Ken je de Heer Jezus die een troetelkind bij zijn vader was, die één was met de vader en die samen met de vader dat verlossingswerk is gaan volbrengen? Die in Johannes 16 zei, je zullen me allemaal alleen laten, maar ik ben niet alleen, want de vader is met mij. Samen met de vader is de Heer Jezus naar het kruis gegaan. Zoals Abraham samen met zijn zoon naar een heuvel ging, naar een berg ging, de berg Moria, om daar op het altaar zijn eigen zoon te leggen. Zo is de vader met zijn zoon naar het altaar gegaan. Op de berg Moria, notabene dezelfde locatie ook nog. Dat zijn dingen die je niet kunt bedenken, dat moet je geloven. Als je zelf met je schuld en met je zonde tot God gegaan bent en die schuld en die zonde voor God hebt beleden als iets afschuwelijks. En je mag horen dat je door het geloof in de Heer Jezus bevrijd wordt van die schuld en van die zonden. Dan spring je een gat in de lucht. Als mensen die diep en diep in de rode cijfers zijn. Iemand vinden die als geldschieter wil optreden. Zeggen, ik hoef het niet eens terug ook. Ik geef het je. Ik los dat probleem voor je op. Nou, dan gaat de vlag uit. En dan wordt het gebouw vanaf dat moment genoemd. Hup building of zo. Weet je wel, dan komt die naam van die geldschieter erbij. Maar zo blij zijn ze met zo'n oplossing. Maar als het gaat om onze schuld, om onze zonden, om onze verkeerdheid, wordt het dan niet tijd dat je zegt, het is niet meer mijn building, maar het is his building, het is zijn gebouw. Dan komt er zijn naam daarbij. Hij heeft het toch gedaan? Hij is toch degene die de schuld wegnam en ervoor betaalde met zijn eigen leven? En hij blijkt de wijsheid zelf te zijn. Als je leert zien dat de Heer Jezus voor jouw schuld aan het kruis zijn leven gaf en zover ging dat hij je tot een kind van God wilde maken en je altijd gelukkig wilde laten zijn, wordt het dan niet tijd dat je zegt, Heer, Heere, 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 ik buig, ik kniel, ik aanbid, ik erken. Spreuken 8 laat je zien wie de Heer Jezus is. Echt waar. En dat zijn zulke schitterende dingen dat je er bijna van ondersteboven raakt. Lees dat dan maar voor jezelf. Ik was een en al verrukking dag aan dag, te allen tijden mij verheugend voor zijn aangezicht, mij verheugend in de wereld van zijn aardrijk, en mijn vreugde was met de mensenkinderen. Toen al, zei de Heer Jezus, met alle respect, mijn vreugde is met die lui die zo later in Tiel in een zaaltje zitten van de gereformeerde kerk en die naar een bijbelstudie zijn gekomen. Mijn vreugde was met de mensenkinderen, met jullie. De Heer Jezus, hij houdt van jullie. Hij wil delen met jullie. Daarom gaat Spreuken 9 ook verder. De wijsheid heeft haar huis gebouwd. En dat haar huis, omdat huisvrouwelijk is, is het een haar geworden. Maar de wijsheid heeft haar huis gebouwd. En die pilaren die zijn er. Maar die uitnodiging die ligt er. Kom, eet van mijn brood en drink van de wijn die ik gemengd heb. Snapt u het een beetje? Snapt u dat de Heer Jezus eigenlijk al gezien wordt als degene die met geweldige zegen, met brood en wijn naar je toe komt? Avondmaal. Waarom brood en wijn? Nou, het had ook wel een boon en een appel kunnen zijn. Dat is toch zo, maar ook vruchten van het land. Het is brood en wijn. Waarom? Omdat Melchizedek al met brood en wijn Abraham tegemoet trad in de oude dag. Genesis 14. Omdat de Heer Jezus de Melchizedek is, de echte Melchizedek, de ware priesterkoning. Hij komt met brood en wijn in de toekomst. Maar hier in het Spreukenboek vind je het al. In het huis van hem is brood en wijn. Je zou geneigd zijn om te zeggen, dan word ik toch maar Rooms-Katholiek, dan heb ik weer de dagelijkse mis in elk geval op papier. Ze doen het ook niet meer daar, omdat ze dan zeggen, er is te weinig animo voor. Maar dan zou je toch elke dag willen beginnen met zoiets bijzonders. Dan zou je toch elke dag als start brood en wijn willen zien. De wijsheid komt met brood en wijn naar ons toe. Zie je dat de Heer Jezus zichtbaar wordt? Dus even los van alle praktische opmerkingen van hoe je moet omgaan met A, B, C, D, E enzovoort. Dat is gelukkig. Het Spreukenboek is een heel waardevol, praktisch handboek. Maar er zit ook een geweldige lijn in van, kijk eens naar de Heer Jezus, zie eens wie hij is. Let eens op wat er met hem is gebeurd. Eerbied voor hem, vrezen des Heren, dat is het begin van de wijsheid. En als de Heer Jezus hier komt en wijsheid van God openbaart, zijn wijsheid werd geroemd. De fariseeën stonden versteld dat hij bepaalde lieden echt eventjes helemaal schaakmat zette met zijn wijsheid. Voorbeelden na voorbeelden. Maar als je ziet naar de Heer Jezus, dan zie je dat eerbied voor wat God had gezegd ook hem dreef. Hoe word ik gedrongen totdat het volbracht is? Zie ik, kom, o God, om uw wil te doen. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker voorbij gaan. Maar als het niet zo is, hier ben ik. Altijd dat gehoorzamen. Altijd dat eerbied hebben voor de Heere. De vreze des Heeren, de eerbied voor de Heere is leidmotief geweest voor de Heer Jezus van dag tot dag. Dat is de Heer Jezus. En in het Spreukenboek kom je hem tegen. Als ik zo dit kan aanreiken in je hart en in je gedachten, dan denk ik dat je heel veel zegen ondervindt als je dat Spreukenboek nog een keer gaat lezen. Even los dus van de praktische aanduidingen, die zijn er ook een hele rij. Maar die praktische aanduidingen horen bij dit principe. Want als hij het begin van de wijsheid is, als eerbied hebben voor hem het begin is, ja, hoe ga ik dan kijken naar, dan ga ik dan zeggen, heer, hoe moet ik kijken naar mijn buurman? Hoe moet ik kijken naar mijn medebroeder? Hoe moet ik kijken naar het conflict? Hoe moet ik kijken naar misschien bepaalde aanvechtingen of verleidingen? Want ook die dingen komen heel sterk voor. Hoe moet ik kijken naar streven naar welvaart, streven naar rijkdom, streven naar nou, nog meer bezit? Nee. Dan kom je echt heel evenwichtig uit. Want als je die bril één keer op hebt, de bril dat hij de wijsheid zelf is, dan wordt alles anders. Ik hoop dat dat helder is. En ik hoop dat dat doordringt. Ik hoop ook echt dat je daarvan gaat genieten. Nu wil ik graag een stukje lezen met jullie uit Spreuken 30. En dan nog uit 31. Spreuken 30, vers 24. zomaar een klein stukje eruit. Ik kan onmogelijk alle teksten lezen. Dat kan wel eens echt een leesdienst. Maar dat is niet uw insteek waarschijnlijk. 24 van hoofdstuk 30. Deze vier zijn de kleinste op aarde. Doch zijn bovenmate wijs. De mieren zijn een volk zonder kracht. En toch bereiden ze hun spijs in de zomer. De klipdassen zijn een machteloos volk. Toch maken ze hun woning in de rots. De sprinkhaan hebben geen koning, toch trekken ze gezamenlijk in goede orde op. En de hagedis kan men met de hand grijpen, en toch is zij in des konings paleizen. Een paar kleine dingetjes, een paar kleine diertjes uit het hele scheppingsgebeuren worden er uitgelicht om je te vertellen, ook al zou je vandaag jezelf misschien kwalificeren als, nou ja, niks, bijna niks. Nou, zei de heren, laat hem nou zeggen dat je een klein miertje bent. Dat is helemaal niks. Daar lopen er miljoenen van rond. En als je een mierenhoop tegenkomt van een beetje omvang, soms zijn ze wel een halve meter hoog en misschien nog wel hoger. Ik ben niet zo goed in al die dingen, maar geweldige aantallen, onvoorstelbare aantallen. En het is een volk zonder kracht. En toch bereiden ze hun spijs in de zomer. Hoe komen ze aan die wijsheid? Ja, dat komen ze van God halen. Dat hebben ze bij hem gekregen. En jij die je machteloos voelt, die misschien wel kleiner wilt zijn dan een miertje. Er zijn er ook bij die graag een supermier willen zijn. Die willen wel even laten ruiken wie ze zelf zijn en hoe ze zelf allemaal kracht hebben. Maar er zijn ook bij die echt verlangen, Heere, maak mij maar klein. Dat zongen we vanavond een beetje, verbreek mijn wil. Ik weet niet eens of dat helemaal goed is. Maar we bedoelen eigenlijk van, dat maakt me ook van hoogmoed vrij. Laat elke vorm van hoogmoed, laat elke vorm van ik-denken weggaan. Dat zongen we. Een mier. Een volk. Zonder kracht. Maar ze bereiden hun spijs in de zomer. Met andere woorden, ze hebben door dat er een moeilijke tijd kan komen waar je rekening mee moet gaan houden. En dat principe kom je in de schrift constant tegen. Zal ik het zeggen met het boek Prediker? Krijgen we ook nog een keer, niet zo lang. Misschien volgende keer geloof ik, is Prediker al in de buurt. Ja. Gedenk uw schepper in uw jongelingsjaren voordat de kwade dagen komen. Nou, hier heb je het. Bereid uw spijs in de zomer. Je moet oppassen, er komt een wintertijd. Er wordt in Hooglied gelukkig hooggezet dat de winter een keer voorbij gaat, dat de zangtijd weer aanbreekt. Dat gaat weer de andere kant op. Maar hoe dan ook, eenvoudig. De klipdas is een machteloos volk en toch maken ze hun woning in de rots. Dus van, daar zijn er ook duizenden van, klipdas. Machteloos volk. Maar ze hebben wel een woning in de rots. Ze zien dus kennelijk kans om daar in die rots een schuilplaats te vinden. De rots. De rots. De rots. De rots. De steenrots nu was Christus. De springhanen hebben geen koning. Toch trekken ze in gezamenlijk in goede orde op. Zo van, je kunt zeggen, nou, hier zit een plukje gelovigen. En daar zit een plukje. En we voelen ons een beetje machteloos. We voelen ons ook nog uit elkaar geslagen door de ontwikkelingen die ik al schetste vanavond. En toch, we hebben geen koning. Hadden we maar iemand die hier echt even precies zei wat we moesten doen. Die is er niet. Toch. De hagedis kan men met de hand grijpen en toch is ze in des koningspaleis. Met andere woorden, ze kunnen ons misschien van alles aandoen. Ze kunnen op alle mogelijke manieren ons arresteren. Ze kunnen met hun hand ons grijpen. En toch, ik ben in des koningspaleis. Gewoon een paar kleine dingetjes, gewoon mooie dingetjes die je hier vindt. Het allerkleinste, het geringste en het onedele, hetgeen niets is, dat heeft God geroepen. 1 Korinthe 1 was de wijsheid. 1 Korinthe 2 gaat verder met dit principe. Wat onedel is, wat niet geacht is, wat de mensen niet aangenaam vinden, dat heeft God bedoeld om te zegenen. En dat is allemaal de wijsheid van God, volgens het Nieuwe Testament. Hier heb je, nu naar Spreuken 31. Daar wil ik iets langer bij stilstaan. Spreuken 31. Dat is een van die spreuken die Salomo geleend heeft van een ander. Woorden van Lemuel, de koning van Massa, waarmee zijn moeder hem vermaande. Moeders vermaanden dus ook in de oude dag. Nu gaat het mij niet om het eerste stukje, maar het gaat me om het tweede stukje. Dus dat begint bij vers 10. Een degelijke huisvrouw, wie zal haar vinden? Haar waarde gaat koralen ver te boven, op haar vertrouwt het hart van haar man. Het zal hem aan voordeel niet ontbreken. Nu stop ik. Maar de kern heb ik wel gezegd, hoop ik. Ik heb zo vaak vroeger over spreuken 31 horen praten, altijd in de negatieve zin. Zo van, het enige recht van de vrouw, dat is het aanrecht. En daar kon ze dan haar werk doen. En er zijn overleveringen bekend dat achter het keukenkastje van tante Hubblepub spreuken 31 geplakt zat. Zo van, iedere keer als ze een kastje opende, dan zag ze hoe ze dan zou moeten handelen en hoe ze zou moeten zijn. Misschien een tikkeltje overdreven. Maar nee. De mannen hebben zich zo gigantisch verheven. En die zijn zo arrogant geworden. Die hebben die vrouwen als een stukje slaaf, als een stukje werktuig willen neerzetten in hun eigen bedoeling. Bevelen, riepen ze. Ik ken ze hoor. Ik zal maar niet de taal herhalen, maar soms is het bar geweest. En die mannen die werden dan afgeschilderd als, daar waren dan de heren van de schepping. En de vrouwen waren dan waarschijnlijk de slaven van de schepping. Want daartoe waren ze dan geroepen, want Eva was verleid en niet de man. Dus daar hadden ze maar beter op moeten passen in de oude dag. Zo ongeveer gaat dat dan. Terwijl de Bijbel zegt dat dat niet kan. In Efeze hoofdstuk 5 staat een stukje tekst over een man en over een vrouw. Een vrouw moet de man onderdaan zijn. Zie je wel, spreuken 31, helemaal. Spreuken 31, Efeze, de man is het hoofd en de vrouw is aan dat hoofd onderworpen. Maar er staat dat de man zichzelf in de dood moet geven, dat hij die vrouw moet liefhebben, die vrouw moet koesteren, die vrouw moet voeden, en dat er helemaal geen spetter overblijft van die man. Nou, ik heb heel vaak op huwelijksdiensten, ik gebruik die tekst altijd, heel bewust, ik zeg tegen elke jong stel, moest luisteren, je kunt praten wat je wilt, maar dit lees ik voor, en ook al lacht iedereen je uit, van zo, dit is een ouderwetse toestand, val wat mee. Maar ik probeer duidelijk te maken, als ik mijzelf in de dood geef, en als ik mijzelf wegcijfer, 100% wegcijfer, niet meer acht, en mijn vrouw lief heb, en haar voet en haar koester, is het voor mijn vrouw dan moeilijk om mij onderdanig te zijn? Maar ik ben er immers niet meer. Ik ben helemaal weg. Ja, oké. Okay. Nee, maar je begrijpt mijn stelling. Ik wil zo graag duidelijk maken dat wij altijd bij het verkeerde eind beginnen. Namelijk, we proberen eerst het verkeerde van die vrouw of het verkeerde van die man te schetsen. En dan zeggen we, ja, zie je wel, het werkt niet. Een van de eerste pastorale lessen die ik kreeg, dat was met een hele oude broeder die op bezoek was ergens, waar het niet zo makkelijk ging in de huwelijksrelatie. En die vrouw die zei, mijn man die heeft mij niet lief, die voedt mij niet, die koestert mij niet, die geeft zichzelf niet in de dood van mij. En die man die zei, en mijn vrouw is mij niet onderdanig. En toen zei die oude wijze broeder, en daar ben ik heel, heel diep van onder indruk gegaan, weet u, ik heb een hele goede oplossing voor jullie. En ze waren beide echt benieuwd. En dat is, zeiden ze, u moet van teksten ruilen. Zij wist precies hoe die man moest zijn. En die man die wist precies hoe die vrouw moest zijn. Maar dat, zo staat het er niet. Jij moet weten wat er voor jou staat en van jou gevraagd wordt. Dat vergeet je nooit weer, omdat het zo wijs is. Nu, in Spreuken 31 gaat het over die degelijke huisvrouw. Over die vrouw die haar best doet, 's morgens vroeg opstaat, die ervoor zorgt dat de kinderen in goede kleren gekleed zijn, die voor de etenspot zorgt, die bovendien nog een eigen handeltje heeft, die nog een akker verwerft, die nog wat linnen kan verkopen, die van alles doet. Nu hoop ik dat u mij begrijpt. In dit spreukenboek komt een hele bijzondere vraag naar voren. Dat er een man is, boven 1000, dat komt ook in Prediker straks terug, dat is wel 1000. Maar een vrouw die bij hem past, die is niet gevonden. En nu wordt een profielschets gegeven van die vrouw. Zo zou die vrouw eruit moeten zien. Dat zou ze moeten doen, dat zou ze moeten doen, dit en dat enzovoort. Helemaal vanaf hoofdstuk 31 vers 10 tot aan het eind. En nu ga ik het heel simpel zeggen. En ik heb nu vanavond gezegd dat de wijsheid de Heer Jezus zelf is. En dat het ten diepste gaat om hem. En hij wil zo graag dat er een vrouw is die bij hem past. Met andere woorden, alles wat van een degelijke huisvrouw staat in Spreuken 31 is opdracht voor de gemeente. En dat gaat heel ver. Zal ik nog een keer lezen? Op haar vertrouwt het hart van haar man. Het zal hem aan voordeel niet ontbreken, vers 11. Stel nu eens dat je dat op de gemeente plakt waar jij bent, aanstaande zondag. Onze gemeente functioneert zodanig dat het gaat om die man en dat het die man niet aan voordeel ontbreekt. Wat bedoelen we dan? Eer, glorie, aandacht, respect. Ervoor zorgen dat hij schittert. Lees dan door hoe die man daar in de poort zit. En hoe zij haar best doet om die man in die poort te laten functioneren. Hoe hij daar aandacht krijgt en eer krijgt en een plaats heeft van glorie en eer. Daar is ze op gebrand. Haar man is bekend in de poorten. Ik wil wel wat lezen. Vers 22. Ze maakt voor zich tapijten van fijn linnen en rood purper is haar gewaad. Haar man is bekend in de poorten als hij neerzit te midden van de oudsten des lands. Haar zonen, vers 28, staan op en prijzen haar gelukkig. Ook haar man roemt haar. De Heer Jezus. Het gaat om hem. Broeder en zuster, het hele spreukenboek is erop gericht dat we een leven leven. Een wandel kennen voor hem. En dat het op hem gericht is. Het wordt hier samengevat in Spreuken 31, doordat Salomo iets leent van een ander. Maar het wordt een soort samenvatting van, kijk eens, en alles wat er nu aan voorschrift, aan spreuk, aan opdracht gegeven is, heeft eigenlijk maar één doel. Het zal hem aan voordeel niet ontbreken. En hij moet bekend zijn. Het gaat om hem. Het is uiteindelijk bedoeld voor hem. Onze houding, ons gemeente zijn, ons geloofsleven is op de Heer Jezus gericht. En daarom is vrezen van de Heere, eerbied voor de Heere, het begin van de wijsheid. Als je eerbied hebt voor hem, eerbied krijgt voor hem en ontzag krijgt voor hem, dan ga je ook verlangen om te doen wat hij wil. Zijn verlangen, zijn wens is voor ons een bevel. Zijn persoon is voor ons alles. Dat is de insteek. En dan blijkt ineens dat het spreukenboek, zelf dat moeilijke hoofdstuk 31, waar altijd een beetje een loopje mee genomen wordt, dan blijkt dat ineens een geweldig stuk informatie te bevatten. Van hoe zouden wij vandaag dan voor onze Heer kunnen leven? Hoe zouden we dan de zorg voor het huis, u hebt zorg voor uw kinderen, anderen hebben zorg voor de gemeente, maar u hebt ook in uw gemeente waar u bent ook een stukje zorg, een stukje aandacht te geven. Waarom? Om hem. Daarom sta ik vroeg op. Daarom laat ik me niet in de luren leggen. Daarom wil ik graag doorgaan. Om hem. Want het zal hem aan voordeel niet ontbreken. En als ik een dienst doe zoals vanavond of gisteravond, dan wil ik het zo graag zo hebben dat het hem aan voordeel niet ontbreekt. Dat het om hem gaat, dat hij de eer krijgt. Niet dato, niet wat iemand kan, maar dat hij, de Heer Jezus, alle eer krijgt. Dat vind je in het spreukenboek notabene. Hier vind je het. Hoe je houding mag zijn, hoe je je werk voor de Heer mag doen, en of jouw werk voor de Heer piano spelen is, of iets opschrijven is, of verbaal iets doen, of met techniek iets doen, doet er niet toe. Wat we mogen doen, in de zorg, in de gemeente, in onze plek, op onze plek in de gemeente. De zorg voor dat gezin. Je denkt aan de winter, je denkt aan de sneeuw, je denkt aan de kou. Nou, je ziet het toch gebeuren om je heen. Ik heb het niet over sociale dingen alleen, maar ook die zijn niet onbelangrijk. Die horen er ook bij. Maar je ziet toch hoe mensen verkillen in de gemeente. Hoe ze aan de rand van de gemeente komen, hoe ze geen warmte meer vinden. Nou, is dat geen kou, is dat geen wintertijd? Het kan wel bloedheet zijn, maar ik bedoel gewoon dat je zelfs niet naar de temperatuur alleen moet kijken. Ook dat sociale, van als het dan inderdaad kou en wintertijd is, zorg er dan voor dat die mensen te eten hebben of dat ze ook iets te hebben. Dus die zorg is er ook. Maar het gaat me ook om mensen die gewoon verkillen. Die gewoon aan de kant komen te staan, die geen warmte meer ondervinden. Ziet u die vrouw dan? Ziet u hoe ze zichzelf ten dienste wil stellen, hoe ze tapijten knoopt en hoe ze van linnen iets maakt en ze dat weer gaat verkopen en hoe ze met haar hand geeft, mild uitdeelt. Dat staat er allemaal. Want dat is precies het leven van een gewone gemeente. Waarom? Omdat het om hem gaat, de wijsheid. En vanaf het moment dat je dat ziet, wordt het hele spreukenboek anders. Dan hebben al die opmerkingen te maken met het ene doel, namelijk dat het hem aan voordeel niet ontbreekt. Wat gebeurt er als een gelovige struikelt? Nou, de hele buurt spreekt schande. We hadden daar net een klein voorgesprekje over vanavond. Ja, jammer. Toen was hij nog niet eens een gelovige. Maar ik bedoel, zelfs dat. Maar als een gelovige struikelt ook, dan wordt het weer breed uitgemeten. Is dat voordeel voor de Heer Jezus? Maar wat gebeurt er als een gelovige iets bijzonders doet voor hem? Dan is het ook voordeel voor hem, voor onze Heer Jezus. Dat is de insteek. Zou u dat spreukenboek nog een keer willen lezen en zou u willen vragen, Heren, open mijn ogen dat ik dat ga zien. De vrezen des Heren, de eerbied voor de Heren is het begin van de wijsheid. En het kennen van de Hoogheilige, dat is verstand. Het kennen van de Hoogheilige. En hij kwam heel scherp naar voren in Spreuken 8 en 9, heel concreet. Het kennen van de Hoogheilige, dat is verstand. En met dat inzicht en met een stukje verstand en een stuk wijsheid mag je de Heere dienen. En mag je ervoor zorgen dat het hem aan voordeel niet ontbreekt. De zegen wens ik u en bid ik u. Onze God, onze Vader, we willen buigen. We willen erkennen dat wij dat van onszelf niet kunnen. En dat we misschien nog bijna nooit aan dit soort dingen hebben gedacht. We willen u zo bidden dat we het spreukenboek opnieuw gaan lezen en opnieuw gaan ontdekken. Wie u bent en wat u daarmee voor hebt. En dat ook dit boek een portret bevat, portretten bevat van de glorie van de Heer Jezus. Vader, dank u wel dat er één bij u was, eer de wereld was. Eén en al vermaking voor u, uw vreugde, uw welgevallen. Wat heb u genoten samen. En juist die ene die uw welgevallen was, is hier op aarde gaan wonen en wandelen en werken. En die is naar het kruis gegaan. En juist die ene die zo prachtig was, die hing aan een kruis en werd miskend en verguisd. Vader, dank u wel. Ik kan me eigenlijk niet indenken wat dat voor u geweest is. Dat uw welgevallen daar hing. Dat hij die de wijsheid zelf was, door wie u ook de werelden geschapen hebt. Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen geschapen. En alle dingen hebben hun bestaan in hem. En nu zijn we tot geloof gekomen. We vormen samen een stukje van de gemeente. En nu willen we u bidden, Vader, of de Heilige Geest zo krachtig in ons werkt, dat het hem aan voordeel niet ontbreekt. We willen u zo bidden dat ons gedrag daarin meewerkt. Onze houding, onze woorden. Misschien ook dat wat we niet zeggen. Of dat wat we wel zeggen. We willen u bidden dat alles een plek krijgt in dit geweldige plan van u. Dank u voor het spreukenboek. Amen.